Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond? Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen? Ik ben Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan ooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Het is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hey guys, welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van de Wolvin Podcast. Het einde van het jaar komt in zicht en dus wil ik eventjes de tijd nemen ook om terug te schakelen. Even te kijken, het jaar te evalueren, doelen te stellen voor het nieuwe jaar. Maar ook om mijn nieuwe boek af te werken, Bear, I Said It. Ik ben al een hele tijd aan het schrijven aan een nieuw boek. Dus daar wil ik ook even tijd en ruimte voor maken om dat af te werken en dan te proberen in de wereld te zetten. Als ook om het nieuwe seizoen van de podcast stilletjes aan voor te bereiden. En al die vragen, ja, die vragen tijd en energie die ik niet heb als ik daarnaast gewoon ook podcasts blijf maken. Dus we gaan er eventjes uit, maar met een kanjer van formaat. Ann Wouters, basketballegende, topatleet, eerste vrouwelijke atlete ooit om in de nationale basketballeague in de States te spelen, enzovoort, enzovoort. Ondertussen ook auteur, ze heeft een geweldig boek geschreven, The Game of Life. En ik mocht haar praten. Het is zo down to earth dat ze het wel zag zitten om met mij te praten. Het is een interview van ondertussen wel al een aantal maanden geleden. Het heeft eerst eventjes in het membership gestaan. Dus het was uitsluitend beschikbaar voor members. Maar intussen ben ik heel blij dat ik het ook met jullie allemaal kan delen. Het gesprek gaat zoals altijd een beetje alle richtingen uit. Maar het gaat vooral over wat dat wij, zal ik maar zeggen, gewone stervelingen kunnen leren van een topatleet. Dus hoe dat daar, alles wat dat zij geleerd heeft dankzij topsport, hoe dat dan ook kan vertaald worden naar ons leven, zelfs niet als niet-topsporter. Dat gaat voor een stuk ook, daar gaat voor een stuk haar boek ook over, dat ik je toch zeker warm zou willen aanraden om te lezen. Of als je al aan het kijken bent voor nieuwjaarscadeautjes, is het zeker ook een hele fijne read. Dus het ging daarover, het ging over moederschap, over relaties, over doelen stellen en bereiken. Dus een heel boeiend, fijn gesprek. Dit gesprek werd ook opgenomen, gefilmd. En dus als het even goed is, kan je het normaal gezien ook op YouTube, op het YouTube-kanaal van Wolvin gaan bekijken. En als je daar dan toch bent, kun je misschien ineens abonneren op het kanaal, want dat helpt het alleen maar om de boodschap wat beter te verspreiden. Maar als je dan gewoon het een keer wilt meezien, dan zit ineens mee samen met mij in Ann Wouters haar living en kan je het op een nog echtere, intiemere manier beleven. Dus voilà, ik zou zeggen, go have a listen. Geniet ongelooflijk van dat gesprek en mij rest jullie nog enkel heel erg te danken voor alweer de massale luisterbeurten, maar ook het regelmatige delen van de podcast. Ik hoor heel veel mensen die zeggen, ja, ik ben via een vriendin van mij, of ik heb iemand dat zien delen, of via al die omwegen bij Wolvin gekomen. Dus dankjewel aan iedereen die geluisterd heeft dit seizoen, dankjewel aan iedereen die gedeeld heeft, dankjewel voor alle vragen die gesteld zijn, en dan zie ik jullie heel graag met heel veel goesting terug in wat dat intussen dan seizoen 4 van de podcast wordt. Tot dan, bye. Oké, Ann, wereldlegende Wouters.
Voilà.
Op mijn zetel, of beter ik in uw zetel.
Ja, welkom.
Ja, dank u. Eerst en vooral dank u wel dat je tijd wil vrijmaken voor mij, voor ons, voor Wolvin. Ik zei het daarnet al, toen dat je inging op mijn verzoek, was ik heel excited en super blij en super trots. Ik dacht, oh my god, Anne Wouters komt op de podcast. En dan begon ik zo aan mijn research te doen en dan zag ik van, ja maar wacht, Anne Wouters is ook al wel op best wel wat andere, minder bekende podcasts geweest. En ik vond het eigenlijk heel tof. En als ik je boek nu ook lees, merk ik dat dat heel erg in lijn ligt met wie dat je bent. Zodat je, enfin, te zeggen dat ik me vergis, maar je probeert weg te blijven van zo de glam en de sterrenstatus en zo. Weet wel, met je twee voeten op de grond en gewoon heel toegankelijk. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dus dat was een van de eerste dingen dat ik me afvroeg van, doe je dat dan ook doelbewust? Zo echt heel breed blijven gaan? Of...
Ja, pas op. Ik denk dat we sowieso iets Vlaams hebben. En ik ga... denk ik nooit iemand zijn die naast mijn schoenen gaat lopen. Dat past ook niet bij mij. Ik vind dat ook helemaal niet nodig. Ja. En ik denk dat ik nu op een punt ben gekomen waar dat ik ook heel veel dingen wil delen met mensen, ervaringen wil delen. En ja, dat is natuurlijk wel ideale platformen daarvoor. Ja. Hè? Ik heb daarvoor inderdaad mijn boek geschreven, maar om daar ook over te praten met verschillende mensen, niet alleen uit de sportwereld. Ik denk dat dat vooral mijn bedoeling nu ook was, om het ook breder te trekken. En ja, dan, dat vind ik juist zo leuk, omdat er altijd een wisselwerking is. Mm. Hè? Want ik heb je ook een beetje research over jou gedaan. En dat ook wel eens naar jouw podcast geluisterd. En dat vind ik dan ook heel boeiend om ook even andere mensen en te leren kennen.
Ja, oké. Dus het is echt ook omdat je graag je boodschap naar buiten wilt brengen.
Zeker, ja.
Tof, fijn. Wel, dat brengt ons direct bij het boek, hè? The Game of Life. Dikke proficiat eerst en vooral. Ik heb het super, super graag gelezen. Ik vind dat het heel vlot leest, omdat je wordt zo meegenomen op een avontuur, dat jouw leven is. Maar daartussen zit op een heel organische manier heel veel wijsheid zo erin geweest.
Super. Dat vind ik, dat neem ik als een compliment. Ja. Want het was niet mijn bedoeling om een chronologische opsomming te maken van daar en daar heb ik gespeeld, dit heb ik daar gewonnen, daar heb ik dit verloren. En dus zeker geen klassieke autobiografie. Nee. En tegelijkertijd besef ik ook wel dat ik toch heel wat geleerd heb door in die verschillende teams te spelen, door in die verschillende landen toch wel een stuk van de wereld te kunnen reizen. Dus ik wou ook niet te belerend overkomen. Dus het was iets daartussenin.
Ja, wel, ik vind dat het heel goed gelukt is, omdat je inderdaad ook mee had op je wereldreis en zo die cultuur en daar was het zo en daar was het zo. En dan, als lezer word je daarin meegenomen. Ik moest denken aan de boeken van Paulo Coelho, ik weet niet of je die kent, maar die schrijft fictie. Hè? Maar dat zijn altijd hele leuke verhalen, maar daaronder door zit altijd heel veel wijsheid. Dus je hebt gewoon het gevoel van, ik ben hier een leuk verhaal aan het lezen, maar ondertussen zijn er ook gewoon heel veel aan het oppikken over allerlei dingen. En dat gevoel had ik zo wel bij jouw boek. Dus ik vind het absoluut een aanrader.
Dank je wel.
Een zeer, zeer mooi boek. En ook, en dat vond ik iets wat mij daarin heel erg geraakt heeft in jouw boek, is dat je van het begin heel veel credit geeft aan je vrouw Lot.
Ja.
Dat vind ik heel schoon om te zien. En in het begin dat ik dat las, dacht ik, topsporter. En die heeft erkenning voor de partner die in de misschien wat minder in de schijnwerper staat en zo. En toen kwam ik bij het hoofdstuk waarin hij vertelt over de eerste zwangerschap. Waarin dat jullie zo niet helemaal gepland, maar wel op hetzelfde moment zwanger waren. Ja, en dan op 3 weken van elkaar bevallen zijn. En dat vond ik allemaal al tof. En dan, een paar maanden later, zijn die weg. Hè, terug gaan spelen of zo. Ja. En staat zij daar met twee... pasgeboren kindjes
Babies,
eigenlijk. En toen dacht ik, wie is hier eigenlijk de topsporter?
Ja, inderdaad. Er zijn zeker periodes geweest waarin dat wel lot was. Absoluut, ja. Toen we vertrokken naar Valencia was dat toen. Ik was bevallen 1 juni en 1 september moest ik in Valencia zijn. Dus ik had sowieso maar 3 maanden om dan ook fysiek toch wel weer ongeveer klaar te zijn. Ik had toen nog een voorbereiding, dus gelukkig moest ik nog niet direct top zijn.
Ja.
Maar daar begonnen we dan ons avontuur ineens met 2 baby's. En we hadden zo een heel romantisch idee van, Valencia, het is daar mooi weer, een ander klimaat. Ik had heel lang in Rusland gespeeld, dus we keken ook wel uit naar iets anders. Dan met 2 baby's daarbij, de verhoudingen tussen elkaar en je gezin is helemaal anders.
Yeah.
En dan besef je pas... hoe belangrijk eigenlijk ook je sociale omgeving is. En daar, ook al waren wij op een hele mooie plaats in Spanje, we hadden niet veel van onze sociale connecties daar, waar dat we eigenlijk, en ik denk dat de meeste mensen dat ook misschien wel beseft hebben tijdens de coronaperiode, want hoe dat we toch wel rekenen op een sociaal netwerk. En als je dan in het buitenland bent, besef je van, we moeten dat hier allemaal alleen doen.
Yeah.
En natuurlijk kwam er heel veel zorg bij mijn vrouw Lot terecht, omdat ik inderdaad, hè, moest gaan trainen, wedstrijden spelen of verplaatsen gaan. Dus dat was wel heel pittig, die periode.
Yeah.
Ja, als je dat nu vraagt aan haar. Ze heeft wel haar liefde voor Spanje daar echt wel opgedaan. En ze is heel graag in Spanje. Maar als je daar echt vraagt, dan heeft ze toch wel afgezien.
Ja,
hoor.
Waarschijnlijk. Ja. Maar ik kan mij inbeelden, jij ook op een andere manier dan. Maar zo, hè, want je zei dan, oké, ik moest dan ook beginnen trainen ineens. Met die twee pasgeboren babytjes in huis. Je zei zelf nog, maar dan vertrekken en je vrouw achterlaten met die twee kindjes moet ook mentaal toch niet evident zijn, hè? Om dan te durven zeggen, oké, wacht, nee, dit is nu belangrijk.
Ja, nee, dat is waar. En tegelijkertijd was ik wel iemand die dan snel ook de liefde van het spel, van basketbal, terug had gevonden. En ik kon me dan ook weer helemaal uitleven op een veld.
Ah, ja, toch, ja.
En die passie was ik een beetje kwijtgeraakt. Helemaal dus in mijn... net voor mijn zwangerschap in Rusland. En dat was heel tof en mooi om dat terug te voelen. Voor mij en dan ook om fysiek weer... Ja, had ik een klein beetje bewijsdrang ook wel. Van, ah, ik wil hier terug op mijn beste zijn. En, dus ik kon me daar wel volledig in uitleven. En ik denk dat ik iemand was die heel graag... Ja, dat ambitieuze professioneel kantje had. En die dan heel graag terugkwam.
Yeah.
Dus die rol, die paste voor mij heel goed. Mm-hmm. En... ik kwam dan met heel veel plezier en met heel veel overgave terug thuis om mama te zijn. Maar ik had ook die momenten wel nodig om daarbuiten ook mee te kunnen ontplooien.
Wat hielp je dan om op het moment dat je voelt, het is tijd om te vertrekken, het is tijd om te trainen, om je dan in die mindset te zetten? Ook al was dat toch ongetwijfeld toch wel wat moeilijk. Hè? Het is die twee kinderen zijn, ik weet niet,
aan
het wenen en ik gaan trainen. Zo.
Ja, aan één kant wist ik wel, ik laat ze altijd wel in goede handen achter bij Lot.
Ja.
Maar er zijn wel een aantal momenten geweest, vooral als ik zag ook dat het voor haar heel moeilijk begon te zijn.
Ja.
Dan waren er wel momenten van, oké, dit kan niet zo lang verder duren. We moeten misschien extra help inschakelen. Want je kunt niet even op de ouders of op de schoonouders... Daar beroep op doen. Dus dan hebben we dat al redelijk snel beseft van oké, we gaan toch wel wat hulp hier nodig hebben. En op die manier proberen ook oplossingen aan te reiken. En tegelijkertijd wist ik ook, ik kan niet gaan.
Precies.
Dat team rekent op mij. Ja. Dus ik moet daar ook zijn, dat is deel van mijn job. Ik moet ten eerste aanwezig zijn en ik moet dan ook nog eens goed presteren. Want dus dan, daarin heb ik misschien een raar kliksje in mijn hoofd dat ik dat wel kan omdraaien, die knop.
Yeah.
En mij dan volledig focussen. Dat is een van de dingen, denk ik, die ik ook wel beschrijf in mijn boek. Om ergens echt heel goed in te zijn, om te willen uitblinken, moet je ook kunnen focussen. En dat is iets wat als sporters echt wel goed kunnen.
Yeah.
En dat soms wordt ons dat wat verweten als ons egoïstisch kantje.
Mm-hmm.
Maar je kunt eigenlijk alleen maar heel goed presteren als je ook kunt focussen.
Ja.
En ik heb er met andere coaches ook over gepraat. Bijvoorbeeld een Lieve Maaschalk, die heel bekend is. Die nu trouwens met de Rode Duivels ook weg is. En voor hem is dat ook altijd een kenmerk van topsporters. Als die een oefening aan het doen zijn, die kunnen onder focussen op die oefening. En al de rest bestaat precies niet meer. Dus dat is misschien wel een kenmerk. Ja.
Wel, dat vond ik ook een van de grote takeaways. Want natuurlijk, ik vertaal dat dan naar niet per se topsporters, maar gewoon vrouwen die ambitieus zijn en die iets willen
in het leven.
Ja, toch veel gelijkenis. En dat is een van de valkuilen, denk ik, die dat wij soms bij vrouwen inderdaad ook wel zien. Is dat, ook voor mezelf, hè, heb soms 25.000 doelen.
Ja,
dat werkt niet. Je moet weten, dit is waar ik naartoe ga.
Of max 3.
En dan durven daar op te focussen en ook durven daarvoor te gaan. Hè? Want je zegt, mijn team rekent op mij. En dan kunnen we zeggen, ik steek me daar, dat helpt. Maar dat denk ik is een van de drempels voor vrouwen vaak. Ze zeggen, ik kan dat toch niet doen ten koste van. Hè? En terwijl dat jij dan zegt, het is niet per se ten koste van. Het is gewoon ik ook. En verder zoeken we oplossingen, hoe dat we het gaan oplossen. En de oplossing is niet... ik minder. En dat denk ik doen vrouwen dan heel snel.
Ja.
Als ze voelen, want ik denk, waar dat je ook wilt in uitblinken, dat heeft gewoon ruimte nodig. En die focus en die aandacht. En ik denk dat heel veel vrouwen, zodra dat ze voelen van, dat begint hier wel iets te vragen van mijn kinderen, of van mijn man, of van whatever, dat de stap dan vaker is, ik ga een stapje terugzetten, in plaats van, ik blijf vooruit gaan, maar ik ga gewoon meedenken met, wat is er nog mogelijk zo?
Ja, wel, ik denk dat inderdaad dat er misschien wat... dat vrouwen zich iets sneller misschien wat schuldig voelen ook. of zichzelf dan inderdaad die beperkingen opleggen. En
ja.
je moet daar inderdaad wel de ruimte en de vrijheid voor krijgen. Dus ik denk dat je situatie thuis natuurlijk ook al heel belangrijk is. En natuurlijk met iemand zoals Lot, als mijn partner, gaf mij dat wel altijd heel veel ruimte en vrijheid om juist dat te kunnen doen. Maar ik hoop tenminste dat ik er toch ook wel heel veel was voor haar.
Ja.
Ook om haar te steunen en ook heel veel echt wel aanwezig te zijn voor de kindjes. Want ik ben ook wel een mama die heel aanwezig wil zijn. Die echt heel bewust alle processen wil meemaken waar dat ze doorgaan. En dat geeft mij ook superveel energie, hè, die rol van mama zijn. Maar het is inderdaad wel op een iets andere manier, bijvoorbeeld dan Lot. En ik denk dat we altijd samen toch hebben geprobeerd om de best mogelijke oplossingen te zoeken dat op dat moment nodig was.
Ja, dat is mooi. Het is sowieso altijd een wisselwerking. Hè? Ik bedoel, je geeft terug aan elkaar.
Ja.
Mooi. Jouw boek... Je hebt daarnet al geschreven, ik zou willen dat wat ik heb mogen leren vanuit mijn avontuur, dat meer mensen daar iets mee kunnen. Wat hoop je dat een lezer kan, dat boek kan betekenen voor iemand, in het beste geval?
Ja, in het heel ruime plaatje is mensen inspireren, natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat mijn verhaal... aan de ene kant is dat speciaal, want ik had niet echt voorbeelden. Er was nog niet echt iemand anders die een prof basketbalcarrière had uitgewerkt in België. Dus op dat vlak ben ik misschien een klein beetje een pionier. En ben ik vooral heel trots dat er anderen volgen.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd is die boodschap daarachter... Als ik dat kan, dan kan jij dat ook. En dat is zo... Ik ben echt niet zo bijzonder... Dat is waar, ik ben 1,95 meter. Als vrouw was dat een ongelooflijk voordeel. En zo zijn er inderdaad niet veel. Dat ik een talent heb, dat ik een balgevoel heb... Ja, dat is ook waar. Dat zal ik ook misschien gekregen hebben. Maar al de rest wat ik er mee gedaan heb, denk ik, zijn dingen die iedereen kan.
Ja.
Als je genoeg inzet hebt, toewijding, ja, ook wel wat discipline natuurlijk, dan kan iedereen voor zijn dromen gaan.
Ja.
En dan mogen we echt wel daar bewust mee omgaan en zelfs ambitieus zijn. En dat denk ik, hoop ik dat ik met die boek ook wel wil teweegbrengen. Al zeker naar de jeugd, van geloof erin, het komt wel goed, blijf ervoor gaan. Er zijn veel twijfels voor mij ook geweest. Ik heb heel veel dingen geleerd. Dat is niet dat je dat allemaal wist of dat je dat allemaal al kon. Dus het is allemaal een leerproces en stap voor stap kun je heel veel dingen bereiken.
Ja, want dat vind ik... Ik vind dat inderdaad heel inspirerend werd. Ik vind ook dat dankzij jouw boek... Dat we terug ons bewust worden van hoe belangrijk sport is. Zelf voor iemand die geen topsporter is. Zo, ik herinner mij dat... Ik denk dat het was bij de afspraak bij Bart Scholz, denk ik, onlangs. Dat je erover sprak. Was het een onderzoek of zo dat je zei van... Dat aantoonde dat vrouwen die sporten, of sporten op een hoog niveau, dat die veel waarschijnlijker zijn om door te stoten naar leidinggevende functies of zo?
Eigenlijk omgekeerd hadden ze het onderzoek gedaan. Ze hebben gekeken naar leidinggevende vrouwen in verschillende bedrijven of verschillende organisaties. En heel dikwijls hadden die echt wel aan sport gedaan.
Ah ja, zo.
Dus sport is wel een katalysator.
Ja.
Dat zeker. Maar... ik hoop dat het omgekeerd ook is. En dat is nu misschien wel een nieuwe passie van mij om daar ook op in te zetten.
Ja.
Om sporters niet enkel te zien als sporters. Dat is maar een beperkt deel van onze professionele loopbaan. Daarna kunnen we toch nog wel wat andere dingen doen.
Ja.
En daar moeten we ons nog wat op inzetten. Maar dat is misschien een verhaal voor een andere podcast.
Ja.
Maar in ieder geval denk ik dat sport heel verbindend werkt.
Ja.
En voor mij al zeker, als ik begon met basketbal, ik kwam eigenlijk niet echt uit de sportieve familie.
Mm-hmm.
De sport, dat maakt hier eigenlijk niet echt deel uit van ons leven. Maar voor mij is dat een ongelooflijke, iets geweest waardoor dat ik mezelf heb kunnen volledig ontplooien. En heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen als heel groot meisje. Ik wou eigenlijk niet echt opvallen. En die lengte dan voor iets goed kunnen gebruiken. Dus dat gaf me veel zelfvertrouwen. Ik was veel zelfzekerder. Het was ook een uitlaatklep. Maar het belangrijkste was... Ik behoorde tot een groep mensen... wat dan daarna een team is geworden.
Mm-hmm.
En dat, denk ik, was voor mij ook wel echt cruciaal, mm-hmm. om dat te voelen, die betrokkenheid. Hè, dat je kan voelen als je samenwerkt aan iets, hoe tof dat kan zijn. En, yeah. en dat hangt, daar gaat natuurlijk veel om samen te winnen, maar ook samen te verliezen. En yeah. daar heb ik toch wel heel veel uit geleerd.
Ja, wel, enerzijds een stukje sport, dat herken ik ook uit mijn eigen leven. Mensen die mij nu kennen, die gaan daar misschien wat van verschieten, maar ik was vroeger ook helemaal niet sportief. Ja. Dat is ook maar gekomen in het eerste middelbaar, als ik zat toen op internaat. En dat was geen sportschool, maar dat was wel, doordat het een internaat was, ja. school waar er heel veel werd ingezet op sport. Dus, en na mijn eerste middelbaar had ik een vakantietaak en loop. Dus de leraar zei, ja. Ik zou toch beter met je lopen in de vakantie. En ik dacht, ik wist niet eens dat dat bestond. Ik bedoel, ik kon er niet in dat iemand al een vakantietaak hallo had gekregen. Was dat op Latijn of Grieks of wiskunde? Ja. Dat ik ook heb gehad. Maar hallo, ik dacht, oké, hallo. Maar ik ben dan wel zo dedicated. Allee, ik ben dan wel iemand die plusbewust is, dus ik heb dat ook gewoon gedaan. En in die 6 jaar heb ik me inderdaad wel zien groeien van iemand die totaal niet sportief was naar iemand die... Ja, echt wel kon meedraaien met de betere. Ik heb natuurlijk een stukje talent ook, wat ik misschien niet helemaal had. Maar je kunt wel zien dat gewoon door je in te zetten en je best te doen, dat er zoveel mogelijk wordt ineens. Absoluut, en dat was voor mij ook de eerste keer dat ik dat kon ervaren. Maar wacht, je bent niet een statisch ding, hè. Nee. Jij hebt hier een ding gekregen en als jij daar iets mee wilt gaan doen, dan kan je jezelf optillen naar een ander niveau.
Absoluut, dat is het mooie, hè. Van letterlijk in beweging zijn en letterlijk... beter worden.
Precies.
En dat is heel dat werkt, stimuleer het gewoon. Hè? Want ineens zie je van, vorige week kon ik dat en nu kan ik dat beter. Wow, ik ga nog wat meer doen en ineens kan ik nog beter en nog beter. En dat werkt inderdaad misschien altijd een klein beetje verslavend. Maar de kracht denk ik ook zit in echt wel in sport. Absoluut, hè. De fysiologische voordelen, die kennen we allemaal al. Maar vooral ook het mentale gedeelte. En dat denk ik kunnen we weer doortrekken naar zoveel mensen... die op zich moeien niet sportief zijn, moeien misschien geen grote sportieve doelstellingen hebben, maar in beweging zijn. Ik denk dat dat toch wel iets is wat we nu allemaal beseffen. Ten eerste voor de creativiteit, dat echt wel helpt. Maar of soms om rust te brengen. Mm-hmm. En er zijn heel veel andere voordelen dan enkel en alleen de fysiologische.
Ja, en ik denk ook dat sport zo'n heel... laagdrempelige plek is om, zoals dat bij mij was, voor het eerst te beginnen beseffen, wacht, ik kan... Er zit meer in dan wat er nu in zit. En dat is iets wat ik dan geëxtrapoleerd heb naar heel veel andere vlakken. Wacht, als ik ga in sport, misschien gaat dat dan in mijn studies. En misschien gaat dat dan professioneel. En dan begin je echt eigenaarschap te nemen over je leven. Dus dat vind ik wel een heel krachtig ding. Maar van daaruit wil ik wel doorlinken naar het teamstukje. Ja. Want ik speel sinds kort ook hockey in een team.
Ah, yeah. Oké.
Een amateursteam, maar wel een goed team. Hockeyclub Kokzij, een streepje reclame. Ik ben er eigenlijk wat toevallig in gerold, omdat ik onze oudsten hebben in de hockey willen steken. En dan, ik ben dan ook al de mama die aan het veld staat op de training en zo. Dan was er een training voor de mama's en de papa's, dus ik deed mee. En dan op het einde was er een matchje. En ik begon te matchen en ik dacht, oh my god, ik voelde zo ineens. Ik wil hier winnen, man, ik wil hier scoren. En dat was toen een gevoel dat ik al heel lang niet meer had gehad. En dan vandaar ben ik dan door, heb ik mij dan gewoon ingeschreven bij de volwassenen. Dus daarin gaat het mij echt niet zozeer over het sporten. Want dat sport naar zich deed ik al. Ja. Doe ik al alleen. Ik ga lopen. Ik doe yoga. Ik surf. Ik doe van alles. Maar dat teamstuk zat nog nergens in. En dat is zoiets nog next level. Omdat je inderdaad dat verbindend hebt. Je werkt samen toen aan een match. Je doet de match. Je debrieft de match. Je wint samen. Je verliest samen. Like of dat je zegt. En dat staat zo in contrast met... heel veel individualisme momenteel.
Absoluut,
en we hebben denk ik zo'n nood. En daar wil ik het wel nog een keer over hebben met jou. Omdat ik denk, veel vrouwen zijn tegenwoordig wel al overtuigd van... zeker binnen Wolvin, belang van beweging, sporten, mentaal, fysiek welzijn en zo. Maar ik denk, voor de meeste beperkt je dat heel vaak tot een individueel gegeven. Ja. Je trekt je loopschoen na, gaat gaan fietsen, gaat naar de fitness. Dat teamsporten, heb ik het gevoel, ik kan me daar vergissen, is nog niet zo wijd verspreid onder vrouwen.
Dat zou misschien wel kunnen.
Terwijl dat daar zoveel nog extra gain in zit. Zo die verbinding, wat vrouwen echt nodig hebben.
Ik denk dat ook, omdat je daar inderdaad over teamsporten, dan spreek je niet alleen over de fysieke, het mentale welzijn, maar dan ga je over het sociale, het emotionele.
Ja.
En dat denk ik zijn nog anders in twee toch nog ook hele belangrijke dingen die ons helpen om goed in ons leven te staan. En dat spelaspect komt er ook bij, de fun factor.
Ja.
Er komt heel veel bij kijken, denk ik, om samen in team. En er komt ook heel veel frustratie soms bij kijken. Hè? Want die een heeft dat niet gedaan, of die heeft niet goed verdedigd, of dat niet. Alleen, je moet ten eerste omgaan met elkaar.
Mm-hmm.
En daar ook kunnen over praten, communiceren. Dus Dat zit wel allemaal in dat team aspect. En ik denk dat inderdaad misschien wel heel veel vrouwen dat ook zo tof zouden vinden. Ja. En je hoeft niet alleen daar heel competitief voor te zijn. Nee. Eigenlijk niet, want het is samen naar iets toewerken. En dan, als dat lukt, ja, dan ga je daar in op natuurlijk. Als het niet lukt, dan ga je misschien de volgende keer proberen het om het wel te doen lukken. Dus daar zit heel veel kracht in.
Ja, en ik het was een maand of zo geleden, denk ik, was de wedstrijd. En toen heb ik heel toevallig gescoord. En dat is echt, ik ben twee maanden bezig of zo, maar ik stond op de juiste plek en knalde erin. En ik kon zo... Ja, ik drie dagen lang een keer rondgelopen, zit ik in Nazar of zo. Ik dacht, oh my god, look at me. En dat is nu gewoon uit één amateur-amicale match. Hè.
Ja, ja, ja.
En ook wat je in je boek beschrijft. Hè, van, je kunt ook opgelift worden door de... Allee, hè, soms als wij naar de training gaan, dan denk ik, goh, we doen dat dan ook samen, mijn man en ik. Dus man en vrouw gemengd. En hij heeft dat ook geprobeerd, dat vond ik ook heel tof. Dus dat is dan ineens ook een soort van date night. Allee, dat maakt het dan nog... maar je kunt vertrekken en denk weet wel, ik heb een lastige dag gehad of zo, maar dan kom je toe en dan is er één iemand, oh, alright, we gaan ervoor. En voordat het weet,
ja,
ze
worden meegezogen eigenlijk. En dat is een beetje de energie dat ik probeer te beschrijven in mijn boek.
Ja.
Die zo belangrijk ook is in alle teams, of dat dat nu op hoog niveau is, of dat dat recreatief niveau is.
Ja.
Die energie ga je wel altijd voelen. Ja. En je ook daar bewust van zijn. Hè? Ja. Want jij kan ook de katalysator zijn van die energie binnen je ploeg. En soms heb je het iets nodig dat iemand anders het trekt. Of, allee, en zo is er altijd die wisselwerking.
Ja.
Maar energie of enthousiasme of betrokkenheid of allemaal andere woorden daarvoor. Maar is wel echt belangrijk ook om resultaten te halen.
Ja.
En daarin, wat jij nu net beschreef, van, hey, dat je goed voelde en dat, hey, dat samen zijn en zo. Wij hebben net hetzelfde. Op topniveau. Het is niet omdat dat onze job is geworden, dat weggevallen is. Dus dat stukje fun en plezier samen maken, dat gaat ermee samen met eigenlijk keihard werken naar een doel toe.
Ja.
En als je het dan vertaalt naar ondernemers, naar vrouwelijke ondernemers, is dat net hetzelfde.
Mm-hmm.
Als je eigenlijk echt wel een goede week hebt gehad, waar je keihard hebt gewerkt, meestal is dat een week waar je ook goed geamuseerd.
Mm-hmm.
En dat gaat altijd samen. Op een sportveld is dat ook zo.
Dat vind ik, bij Wolvin heb ik twee heel belangrijke dingen. Dus pijlers. En het ene is kwaliteit. Ik wil dat wat dat in de wereld komt van Wolvin, dat echt kwalitatief is. Maar ook fun is superbelangrijk. Ja. Omdat ik ook gewoon ervaar dat... fun is, dat is ook wetenschappelijk bewezen, in relaties een van de beste manieren om relaties te betoneren is gewoon plezier maken samen. Dat
absoluut,
we vaak vergeten, soms ook met kids en zo. Maar ook in je eigen leven.
Ja.
Ik denk dat, zeker de live dingen dat Wolvin brengt, ik wil dat vrouwen plezier hebben. Omdat van daaruit, dat is zo'n een driver in je leven om goede dingen te doen. Hè? Als je,
absoluut. Ja, zeker dat plezier ook. En ik was iemand, van nature ben ik iemand die meer verlegen of introvert is. Maar het gevoel om voor een publiek te spelen bijvoorbeeld, dat gaf mij echt wel iets hoor. Dat gaf mij zeker zo nog dat extraatje.
Ja.
En het is zeker niet dat je daar een ongelooflijke ster, speler was die heel het publiek, of een publiekspeler, laat ons zo zeggen. Maar dat gaf mij wel heel veel, ook weer wat die energie om voor het publiek te spelen. Dan kon ik mij toch nog een beetje beter opladen en kon ik dat extraatje nog geven. Dus dat deed echt wel iets hoor.
Ja. En je ziet dat, als je zo soms filmpjes ziet van u. Of zelfs het was in een reportage over jij als coach nu daar in Cleveland, denk ik. Dat is. Het is daar raar.
In Chicago nu deze zomer,
En je ziet Emma Meesman, denk ik, opkomen. En zo, oh, Emma Meesman. En zo heel die dingen. Denk ik, oh my god, dat is de max als je zo kunt op. Allee,
absoluut,
bedoel,
dat doe echt wel iets hoor. En dan zeg ik, klaar voor natuurlijk. Hè. Dus elkaar aanmoedigen.
Ja.
Dat is nog zo'n onnozele eigenlijke tip.
Ja.
Maar dat doet zoveel, echt waar.
Ja.
En binnen een team ook. En het gaat er niet om elkaar alleen maar aan te moedigen als het goed gaat. Want dan zijn we al goed bezig.
Ja.
Het gaat er om elkaar vooral ook aan te moedigen als je ziet dat hij even wat moeilijker heeft.
Ja. Ja.
En daar zie je het verschil tussen echt wel goede teams en de beste teams.
Mm-hmm.
Die zijn er voor elkaar. Die, die gaan dat oppikken van... Allee, die heeft even een extra stuntje nodig.
Ja.
We gaan die goed doen voelen. En ineens kan die dingen doen waar dat ze misschien zelf eerst niet in geloofde wat dat mogelijk was.
Ja, tof. Ik wil een stukje uit je boek voorlezen. Eentje dat ik fluoresceer en ik neem nota.
Super, fantastisch.
Ik hoef het niet meer vergeten.
Je schrijft een sportleer je van jongs af aan beter te worden door om je heen te kijken en te luisteren. Naar wat je coach zegt, naar wat je medespelers doen, naar wat je tegenstrevers doen. Dat wil ik ook kunnen, daar ga ik op oefenen. Je wilt altijd blijven ontwikkelen, in de eerste plaats door veel te oefenen, maar ook door feedback te krijgen, te vragen en te krijgen. Want feedback stelt de juiste verwachtingen, lost problemen op, ontwikkelt talent. Het is precies die mindset van groei die ervoor zorgt dat je als atleet altijd maar beter wordt, maar naar mijn mening ontbreekt die nog te veel in het bedrijfsleven. En daar wil ik het even over hebben, omdat ik dat ook zo herkenbaar vind binnen wat wij doen met Wolvin. En niet alleen in bedrijven. Ik denk inderdaad, dat ik schrijf dat ook in mijn boek, heb je al mijn boek gegeven daarnet. Groei is de basis van geluk. Hè? Ik denk dat we veel gelukkiger worden door het gevoel dat we groeien dan door iets wat we dan bereikt hebben. En bij topsporters is dat continu forefront. Hè? Je bent de hele tijd bezig met wat is mijn volgende doel, hoe ga ik daar naartoe groeien enzovoort. En in bedrijven veel minder. En ik denk dan zeker in persoonlijke levens nog minder. Zijn mensen daar minder mee bezig? Maar oké, maar wacht, wat wil ik eigenlijk nog? Of waar en dat zo'n belangrijk is. Dus ik vond het wel tof dat je dat...
Ja, wel die groei. En ik vind dat ook heel tof wat jij nu zegt. Want groei is belangrijk. En op een bepaald moment heb je het gevoel... zeker in sport... Ja, dat je fysieke capaciteiten wel zijn bereikt.
Ja.
Maar dan begint het pas eigenlijk. Ja. En daar is ook een klik dat je dan moet maken mentaal. Van oké... Nu, fysiek gezien, ga ik nu niet meer zoveel sterker worden of ga ik niet meer zoveel sneller worden of kan ik niet meer... Dat is een eerste fase in je carrière waar je heel hard op werkt om nog hoger te kunnen springen, toch nog ietsje snelheid en zo verder. En alle sporten hebben dan hun technische vaardigheden die ook nodig zijn. Maar na een bepaald moment is die leergroei, eindigt dat wel een beetje. Maar dan begint er een heel andere groei. En dat is degene dan ook vooral jezelf nog beter leren kennen. Jezelf, leiderschap. Maar ook dan binnen je team. Ja. En dat denk ik, heb ik ongelooflijk hard beseft. Al zeker in de laatste fase van mijn carrière. Waar dan mijn rol wel echt wel wat veranderd was. Mm-hmm. Om daar ook de mogelijkheden te zien. Hoe dat ik daar gegroeid ben als persoon eigenlijk ook. Was misschien wel nog veel groter dan heel mijn carrière daarvoor. Mm-hmm. En dat zijn dingen die ik nu vooral kan meenemen in de tweede fase van mijn professionele loopbaan. Mm-hmm. En dan denk ik, dat heb je volledig gelijk, dat groei eigenlijk belangrijker is dan enkel de bestemming te bereiken. Yeah. En in mijn geval was dat bijvoorbeeld die Olympische droom. Oh, jaren daarmee bezig geweest. Mm-hmm. En dan besefte pas achteraf van, ah ja, eigenlijk... Heel de weg daar naartoe was mooier.
Yeah.
En daar zeg jij nu net hetzelfde als mij, maar een beetje in andere woorden.
Yeah.
Maar het proces om elke dag wakker te worden en te zeggen, oké, wat moet ik vandaag doen om naar de Olympische Spelen te gaan? Oké, vandaag zijn het loopschoenen. Oh, vandaag moet ik gaan basketten. Vandaag is het fietsen. Vandaag is het revalidatieoefeningen. Dat was zo'n focus en eigenlijk zo mooi, dat proces. Mm-hmm. Mijn familie die daar helemaal in meedeed en die mij daar ook dat volledig ondersteunde. En dan achteraf besefte, ben ik heel dankbaar, absoluut, dat ik dat gehaald heb en dat ik dat mogen meemaken, die Olympische droom. Maar dat dan niet de gelukkigste weken van mijn leven waren.
Ja, dat schrijf je in je boek ook.
Dat is niet zo. En natuurlijk een beetje te maken met het feit dat het ook nog heel veel... restricties had, corona, beperkingen en mijn familie was niet meegereisd. Mm-hmm. We verliezen de kwartfinale met een punt. Er is niemand in die zaal. Allee, er zijn wel een aantal dingen die maakten dat het niet het volledige plaatje was. Maar toch ben ik ervan overtuigd, zelfs moest er geen beperkingen geweest zijn, dat ik misschien nog altijd op hetzelfde was uitgekomen. Dat eigenlijk het proces er naartoe veel belangrijker is geweest.
Precies. En dat denk ik is ook waarom wat ik vaak gebruik is zo, je droom of je doel is like een vuurtoren.
Ja.
Dat geeft je gewoon richting.
Richting, je kompas.
Op het einde van de rit, of dat je daar nu eindigt, of 50 graden noordelijker, is eigenlijk niet erg.
Mm-hmm.
Maar je moet wel richting hebben, want anders dobber er rond.
Ja.
En daar wordt niemand blij van.
Nee,
zo.
Dat is absoluut waar.
Dus daarin zou ik jou willen vragen, voor vrouwen die luisteren, welk advies zou jij aan hen geven van... Om hen te helpen in die groei echt wel te verankeren in hun leven. Want als je topsporter bent, dan worden daar zo wat meegenomen. Want je coach stelt doelen en er zijn... Hoe kan een vrouw die niet per se met topsport bezig is, dat toch proberen verankeren en daar een agendapunt van maken?
Ik denk dat daar durf heel belangrijk is. Hè? Durven je doelen stellen.
Ja.
En durven erin te geloven, ten eerste al. Ja. Hè? Durven te denken dat je dat kunt, durven, je eigen niet onderschatten. En dat je echt wel meer kan dan je misschien wel denkt, maar dat je het inderdaad stap voor stap moet doen. Je moet niet denken dat dat volgende maand er al gaat zijn, maar dat je wel gericht naar iets kunt toewerken, is denk ik, heeft heel veel te maken met durf.
Ja.
Ik denk dat daarnaast ook in jezelf geloven absoluut is, dat je jezelf ook wel moet kunnen aanmoedigen. Je moet eigenlijk ook wel je grootste supporter kunnen zijn. Dus je moet ook jezelf ergens een beetje graag zien. En, ik maak soms een vergelijking. Hoe praat je tegen je beste vriendin of tegen je beste vriend? Praat op diezelfde manier tegen jezelf? Of is dat, dat stemmetje van binnen toch iets negatiever? En dat dat ook echt wel een belangrijke soms is. Dan denk ik van, ja, eigenlijk... Ik ben voor mijn eigen echt wel heel streng. Ja, af en toe toch ook jezelf kunnen aanmoedigen en erin geloven is zeker heel belangrijk. En dan als je weet, als je die richting wat hebt, dan denk ik is het belangrijk om die routines aan te houden. Die belangrijk zijn in je weg daarnaartoe. Weten dat dat niet van vandaag op morgen is. Hè. Dat ik geloof dat absoluut niet. En dat succes zomaar uit de lucht komt gevallen. Of dat dat... een eenmalige transformatie is en nu ineens zijn je succesvol, dat is niet. Dat is ook iets dynamisch, dat is een proces dat je doet stap voor stap voor stap. Maar in allereerste instantie zou ik zeggen, die durf. Durf je doelen uitspreken. Maak dat ze realistisch wel zijn, maar durf dat en ga er gewoon met heel veel enthousiasme voor.
Ja, en zoek oplossingen, wat we daarnet zeiden, in plaats van, als je ergens tegenaan loopt... in plaats van dan terug te deinzen, oplossingen zoeken. Mag ik dan ook in die routines daar ook aan koppelen... planning, want dat is iets waar ik dan wel heel erg op inzet, ook vanuit wat vinden. Ja, als je niet proactief je agenda vastpakt en daar tijd in gaat vrijroosteren voor... Wat ik altijd zeg als we sessies doen rond planning is... Je agenda moet eigenlijk een weerspiegeling zijn van je prioriteiten.
Ja.
En bij heel veel vrouwen die doen een agenda op, dan staat alleen maar werk op. En dat is top als je alleen maar wilt werken. Maar eigenlijk heb je de vrouw gezegd, ik wil eigenlijk mijn bijberoep ontwikkelen of ik wil meer tijd opbrengen met de kids. En dan kijkt de agenda en denkt, maar dat kan niet. En ik bedoel...
Ja.
Dus dat heeft toch ook daarmee te maken.
Zeker, absoluut. Die, waar we daar net al even over gepraat hadden, soms die focus kunnen tonen. En ik denk dat als sporter, dat is wel gemakkelijker. Dat geef ik toe. Als sporter, al zeker als ik op een basketbalveld stond, dan was ik daar echt wel heel hard gefocust en was ik daar volledig. En de coach zei mij iets heel simpels. Your head has to be where your feet are. En het is zodanig gemakkelijk, maar het zegt wel heel veel. Want heel dikwijls zijn onze gedachten ofwel ergens anders, of zijn we te veel aan het multitasken, wat al niet goed is voor ons brein.
Ja.
Dat je probeert wat je aan het doen bent, met volledige aandacht te doen.
Ja.
En dat kan zijn, tijd met je kinderen, of met je gezin, of met je vrienden, of je hobby, dat je er dan volledig bent.
Ja.
En ik denk dat dat soms een moeilijkheid is. En ik durf bijna te zeggen, iets meer voor vrouwen.
Ja.
Dat die dat moeilijker hebben. Dat die eigenlijk alles proberen onder controle te houden, en met alles daar nog bezig zijn. En... zijn er niet eens even gefocust op wat er nu belangrijk is.
Ja, en ik denk net vanuit dat schuldgevoel. Dat ze zijn, ik wil toch een beetje dat, maar ik ga daardoor niet minder voor de kinderen of niet minder willen werken. En dan door zijn met 25.000 tegelijk bezig, waardoor dat je uiteindelijk gefrustreerd wordt, want je gaat ook niet vooruit.
Nee, dat denk ik ook.
Als je 23 mapjes open hebt, dan kun je niet een doel goed bereiken.
Ja,
volledig
akkoord.
Ja. We hebben het zoal rakelings hier en daar over gehad, hè, maar toen ik jouw boek las ook, besefte ik ineens van oké, als topsporter... zeker in een teamsport waar je heel veel wedstrijden moet doen, verlies je ook vaak.
Ja.
Hè? Je schrijft ook in je boek, en dat is een van de dingen dat ik zo fijn en mooi vind aan je boek, is dat het ook heel puur en oprecht en authentiek is. Hè? Je schrijft dat je de bevalling van je laatste dochter gemist hebt, hè? Jullie derde kindje, en dat je daar eigenlijk wel spijt van hebt. En ik zeg, dat maakt zo'n relatable story, omdat je niet zoiets hebt van Ron Wouters, wereldster, die... Weet je, er zijn ook gewoon mensen die zo denken van sommige dingen, als ik het kon opnieuw doen, zou ik het misschien wel anders willen doen.
Zeker,
En dat heeft denk ik gewoon iedereen. Maar wat ik denk als topsporter is heel belangrijk, dat je gewoon heel goed leert omgaan met verlies. En je spreekt op een bepaald moment in je boek ook over, als basketballer, dat je zoveel procent van de shots gewoon mist, standaard. Hè? En wat ik zou willen weten is, hoe ga je daar dan mee om? Want ik zei het daarnet ook al eventjes, ik denk dat bij vrouwen ook vaak, de angst om te verliezen, een fout te maken, een verkeerde beslissing te maken, dat die zo groot is. Ook omdat we niet goed weten van, wat doe ik dan? Hè?
Ja, dat
ik wel van jou zou willen weten van oké, hoe heb je dan geleerd om daarmee om te gaan? Want zoals dat je zegt, je mist een shot, maar je wedstrijd gaat verder.
Ja.
Als je blijft hangen in wat je gemist hebt,
dan zijn je wel zeker dat de volgende ook gaat missen. Dus dat is iets wat echt wel in basketbal ook zit.
Ja.
En nu als coach dan toch, als ons team al 50% shot, dan hebben we echt een hele goede wedstrijd gespeeld.
Ja.
Je kan dat dus beide kanten zien. De helft van de shots gaan we maken, super. Maar de helft ook missen we.
Ja.
Dus daar moet je in basketbal sowieso al mee omgaan.
Ja.
Want daar streven we. Ik heb daar altijd discussies over gehad. Perfectie. Ik denk dat er misschien wel heel wat luisteraars zijn die zo een perfectionistisch kantje hebben. En eigenlijk is basketbal... Daar kunnen we nooit een perfecte match spelen. Dus daar moeten we dofies al van uitgaan. Dat bestaat niet. Omdat er te veel externe factoren ook zijn.
Ja.
Je hebt een tegenstander... Je hebt arbiters dat je niet weet hoe gaat die blazen, want dat is altijd toch een beetje een inschatting. Dat is niet zoals bijvoorbeeld 100 meter sprint lopen.
Yeah.
Dat is eigenlijk bijna altijd hetzelfde.
Yeah.
Er zijn niet te veel, natuurlijk een beetje tegenstanders, maar die mogen niet in uw baan komen, dus daar moet je al niet te veel van aantrekken. Bij basketbal is dat niet. Dus je moet wel omgaan met niet perfect kunnen zijn.
Mm.
En daar, ik had dat er ook wel niet altijd gemakkelijk mee. Want ik was zeker een speelster die heel graag een hoog percentage wou shotten. Ik wist dat ik niet 100% kon shotten, dat niet. Maar ik wou wel een goed percentage shotten. Dat ging ook een beetje af met mijn positie, want ik speelde dichter bij de ring. Dus hoe dichter bij de ring, hoe hoger het percentage van het shot is, dan hoe verder. Maar dat is nu al even heel technisch.
Ja.
Maar het gaat erom dat je dat wel leert.
Ja.
Want het kan niet altijd perfect zijn. En dat is net het mooie, want het leven is eigenlijk ook niet zo.
Mm-hmm.
En daar kan je dan op verder bouwen. En kan je wel weten van, oké, dit was nu echt wel een goed shot. Oké, ik heb het gemist. Maar het was goed, het was in ritme, het was alles was oké. De volgende gaat erin zijn. Dus dan heb je dat zelfvertrouwen. En dan moet je ook kunnen beseffen van, oké, dit hier was misschien geen goede keuze. Mm-hmm. Hier had ik iets anders moeten doen. Mm-hmm. En misschien een pas geven of wat dan ook. Maar daar leer je wel mee omgaan. En van jongs af aan. En als je zegt, hé, als er iets op je weg komt, in basketbal ook, je moet direct oplossingen denken.
Mm-hmm.
Niet denken van, oei, 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 en dan nu? Ah ja, nee, want dan ga je nooit kunnen winnen. Hè. En dus dat zijn dingen dat we misschien niet altijd als sporter beseffen, maar wat we wel leren. Hè. We leren van, oké, dat is het probleem. Oké, wat is nu de oplossing?
Yeah.
Dus daar zijn we wel echt in getriggerd. Om terug te komen op het verlies. Ik heb dat echt ook moeten leren. Dus er zijn dingen die je echt leert. Mm-hmm. Ik vond dat niet tof, hè, om te verliezen. En al zeker niet als kind. Ik zie nu mijn kinderen ongeveer op die leeftijd waar ik ook zo heel competitief was en niet tegen mijn verlies kon. Dan denk ik... Amai, ik heb al een lange weg afgelegd om dat te leren.
Ja.
En dat is dan het mooie sport. Je kunt er dan wel altijd iets letterlijk uitleren, uit dat verlies van, dit hadden we anders kunnen doen. Misschien kunnen we dat veranderen en dan beter proberen doen de volgende keer. Dus ook weer die zoek naar groei constant.
Mm-hmm.
Dat hangt samen met feedback. Hè. Niet bang zijn om daar zelf naar te kijken. In de sport kunnen we dat letterlijk doen. We kunnen letterlijk terug naar die match gaan kijken met videobeelden. We kunnen dat analyseren. Maar ook feedback vragen krijgen van de coach, van medespelers. Om zo ook weer te groeien.
Mm-hmm.
En dat maakt er iets positiefs van natuurlijk.
Mm-hmm.
En dan maakt het ook weer dat die motivatie er weer is. Dat die zegt van oké, volgende keer gaan we het beter doen.
Mm-hmm.
Dus maakt het uit iets minder goed... wat er was, want eigenlijk hadden we wel willen winnen, ga je er iets positiefs uit halen.
Mm.
En dan denk je, oké, maar dit motiveert mij nu voor de volgende keer beter te doen. En wie weet, gaan we het dan wel winnen.
Mm-hmm. Mooi. Dus ik hoor een aantal dingen. Hè. Ik hoor enerzijds, en ik heb nu onlangs ook nog een podcast daarover gemaakt, falen is iets wat je moet... falen, verliezen, moet hoe je het wilt, maar dat is iets zoals vele dingen. Hoe meer dat je doet, hoe beter dat je daarin wordt.
Ook, ja.
Dus eigenlijk elke keer dat je verlies kunnen zeggen, yes... Want dan wordt het nog wat minder... Ja, ik geloof dat echt. Hoe meer dat faalt, hoe minder erg dat eigenlijk wordt op een bepaald moment. Anderzijds hoor ik, het draait het eigenlijk om. En gaat kijken van welke opportuniteit zit er dan toch in. Hoe kan ik dit omdraaien tot iets waaruit ik ga groeien? Want dat is ook wel vaak zo, dat we veel meer leren uit
dat
de fouten die we maken. Dan, hè, want dat denk ik soms... Vrouwen zouden willen zo van de beginner plots poef, daar bij een expert worden gezet.
Ja.
zonder ooit te falen. Maar je kunt niet groeien als je niet faalt.
Nee, dat is waar.
Denk ik, dat geloof ik heel
erg. Zeker. In sport ook heel veel. Hè? Ja. En coachen van nature uit gaan ze veel meer een verliesmatch gaan analyseren dan een match die gewonnen is. Wat eigenlijk ook niet juist is.
Nee, niet
maar dat is iets van nature uit, precies dat we hebben. Ja. Van als het slecht gegaan is, wow, dan gaan we dat een keer allemaal gaan analyseren. Hè? Wat er fout is gegaan. Ja. En als het goed gaat, dan doen we maar verder. Ja. En dat is eigenlijk dan minder groei.
Ja.
Dus, dat moet je proberen beseffen, als team ook. En nu zeker, sta ik een beetje meer aan de andere kant en meer als coach, dat je team meeneemt in je avontuur. En het eindpunt is proberen dat kampioenschap te winnen. Maar daartussenin moeten we proberen groeien. Dat is het belangrijkste.
Ja,
niet alleen al een matchje winnen. Mm-hmm. Gewoon proberen groeien. Mm-hmm. En dat is natuurlijk minder meetbaar. Mm-hmm. Het is gemakkelijker om te kijken. Oh, we hebben gewonnen of verloren. Mm-hmm. Zeer gemakkelijk. Hè? Mm-hmm. Binair. Boom. Mm-hmm. Maar het is moeilijker om je groei te meten. Mm-hmm. Ook in een verliesmatch bijvoorbeeld. Maar wat hebben we daar beter gedaan? Er zijn tools natuurlijk voor. In de sport kunnen we wel nog heel veel andere dingen meten dan enkel het resultaat. Maar daar zouden we allemaal mee moeten bezig zijn. Mm-hmm. En niet zozeer alleen maar denken van hoeveel omzet heb ik gehaald? Was dat je doel? Oké. Okay. Yeah. Maar wat is er tussenin gebeurd? Mm-hmm. Dus er zijn wel veel dingen, denk ik, die ook weer gelijk lopen.
Wel, en ik denk ook sowieso, want ik denk dat dat ook in dat citaat staat, of staat ergens anders, maar ook durven terugkijken. Hè?
Ja,
we zijn heel erg bezig met vooruitkijken. En denk ook zeker bij individuen dan. Hè? Want dat is denk ik een beetje de uitdaging als je bij persoonlijke groei is dat je meestal niet omringd wordt door een heel team die je helpt. Dus je hebt een beetje zelf je dingen te zoeken. Dat wij niet terugkijken. Dat is ook als het gaat bij plan. Nu eind december bij Novin doen wij wat ik dan noem een calendar audit. En dan gaan we terugkijken op ons jaar. Ja. En zeggen, oké, wat was er goed, wat was er niet goed? Wat leer ik daaruit? Ja. Want heel veel mensen hebben oké, wat zijn die doelen voor volgend jaar? Maar als je niet eerst gaat kijken van, oké, wat vond ik eigenlijk echt kloten dit jaar? Ja. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar minder van doe volgend jaar? Dan you repeat what you don't prepare, dan blijf je gewoon hetzelfde opnieuw doen. En dat is zo'n soort dingen wat ik denk, daar kunnen wij als personen van sport heel veel leren. Omdat in sport zijn ze daar zeer, terwijl bij ons, we zijn de hele tijd bezig met nieuwe doelen. Maar je analyseert niet van, oké, maar waarom heb ik een ander doel voor het niet behaald? Waarom heb ik moeten bijsturen?
Zeker. Ja. Zeker voor ondernemers, absoluut waar. Maar in bedrijven net hetzelfde.
Ja.
Daar is het ook van het een project naar het ander. En wordt er ook geen tijd gemaakt om je even te analyseren. Dat hoeft geen uren te duren. Hè? Ja. Maar je kunt wel heel snel weten, als je samen aan een project hebt gewerkt, wat was er eigenlijk goed gelopen? Wat kan beter?
Ja.
En zelfs dat wordt niet echt gedaan binnen bedrijven. En op, het is alweer het volgende dat eigenlijk bezig is, al tegelijkertijd een beetje, en daar wordt geen tijd voor gemaakt. Dus dat is denk ik waar er heel veel groeikansen zitten. En wat ik ook probeer een beetje te vertellen, toch ook wat dat de bedrijfswereld kan leren uit de sportwereld.
Ja.
Door af en toe inderdaad stil te staan, even terugkijken, hey, dit was fantastisch, dat blijven we vooral verder doen.
Mm-hmm.
Dit kan iets beter, daar gaan we aan proberen sleutelen. En nu kunnen we verder gaan naar het volgende doel.
Mm-hmm. Mooi. Ik heb wat kortere vragen ook.
Oké. Okay.
Stel dat je wordt afgezet op een onbewoond eiland. Maar Anne Wouters kennen, dan heb je contract al onderhandeld en je gezin is mee. Hè? Want zo gaat het dan bij je. Maar je mocht daarnaast nog één item of één iets of één iemand meenemen. Wat zou je meenemen?
Dat is zo'n vraag waar je eens over moet nadenken.
Ja.
Dat is zo raar om te zeggen, hè, maar hoe ouder dat je wordt, hoe minder precies materiële dingen dat je nodig hebt. Ja. Vroeger was ik zo wel eentje die graag wat gadgets, ik vond dat leuk, ik vond dat tof en zo. En nu heb ik dat veel minder. Dus dan denk ik van, amai, er zijn zo dingen waarin dat je toch wel verandert in je leven. En misschien deels natuurlijk door mama te worden, denk ik dat als mijn gezin daarbij is, dan trekken we op avontuur. Dan heb ik al niet veel andere dingen nodig. Okay. Echt op een onbewoond eiland.
Ja.
Tegelijkertijd ben ik wel iemand die graag bezig blijft en die... Ja, ik zou er dan echt zo een avonturentocht van willen maken. Dus wie weet zou ik dan misschien graag een boek meekrijgen van hoe overleef je op een onbewoond eiland en wat dingen proberen doen.
Ja, super. Okay. Wat was de beste investering het afgelopen jaar dat je gedaan hebt onder de 100 euro? Dus dan moet je echt denken een boek of een app of een klein wellness ding of...
Ja, ik denk dat... Wacht, even nadenken. Dan mag je er dan wel uitknippen. Wat niet te lang duurt. Onder de 100 euro. Ik denk dat ik eigenlijk zou zeggen, mijn podcast, dat ik daar heel veel uit haal. En probeer zo verschillende soorten podcasts, niet alleen de sportpodcast te beluisteren, maar eigenlijk ook voor mezelf, om ook te blijven groeien. Waarvan Wolvin natuurlijk één is, die ik heb ontdekt het afgelopen jaar. Maar dat zijn momenten. Meestal luister ik er naar in de auto als ik onderweg ben, of op mijn fiets. En dat zijn de momenten, dat zijn zo echt wel mijn momentjes. Mm-hmm. Waar dat ik buiten ben, waar dat ik zelf in beweging ben, waar dat ik luister naar iets, waar dat ik over wat nadenk of waar dat ik door geïnspireerd word. Mm-hmm. En dat zijn voor mij bijna onbetaalbare momenten geworden.
Ja, mooi. Wat zijn dan de podcasts die je graag luistert momenteel? De inspirerende, of degene dat je zegt, dat zijn mijn go-to's als ik in de auto zit of als ik aan het fietsen ben?
Ja, Brené Brown hoor ik heel graag, omdat hij zo ook een hele authentieke manier heeft en daar kwetsbaar natuurlijk op stelt. Daarvan is ze bekend geworden natuurlijk, maar ze heeft natuurlijk de naam en de faam gekregen dat ze heel wat interessante mensen kan bij haar krijgen in haar podcast. En dan leerde daar weer veel over bij en dan kijkt ze daar eens naar en die hebben dan meestal ook een podcast en die hebben dan daar gespecialiseerd in een ander topic. En zo, het is eigenlijk altijd wel, start het bij Brené Brown en dan kom ik wel bij anderen uit. Dus zij is het afgelopen jaar, heb ik veel naar haar geluisterd. Maar dan zijn er andere, meer de Nederlands, hier de Belgische, die ik ook wel heel tof vind, hoor. Mm-hmm. Het is nu even geleden, maar bijvoorbeeld Zwijgen is geen optie, was een bepaald moment, dat ik daar ook veel naar luisterde, omdat het helemaal anders was. Maar dan zijn er ook weer wat meer de ondernemerspodcasts, die voor mij ook interessant zijn, want hoe dat je draait of keert, voor mij is dat ook een zoektocht om nu ergens in een tweede fase van mijn loopbaan ook wat meer ondernemer te zijn.
Ja, mooi. Tof. Wat had ik jou nog willen vragen? Mijn vraag kwijt. Wacht, dat stond hier niet. Ik heb jou gezien op de conference. Hè, daar heb ik jouw keynote kunnen volgen. Daar wil ik jou twee dingen over vragen. Het eerste was, je bent die keynote begonnen met een filmpje. Hè, dat zo'n beetje zo een overzicht van je carrière was, hoogtepunten, laagtepunten. En ik had het gevoel, terwijl ik jou daar zag staan, dat je daar heel emotioneel van werd op een of andere manier. Ik had het gevoel dat jij moest echt iets wegslikken voordat je kon beginnen aan die keynote. Klopt dat? Of leek dat maar zo van
op een afstand? Op de conference trouwens was de eerste keer dat ik die keynote terug gaf na de zomer. Omdat ik in de zomer heel de tijd in Chicago zat om te coachen. Ja. En daar heb ik geen enkele keynote gegeven. En dan op die conference was de eerste keer terug. En dat filmpje was inderdaad heel lang geleden dat ik dat gezien had. Ja. En dan kwamen zo allemaal emoties inderdaad wel terug. En ik heb daar bewust ook mijn familie, mijn gezin in gestopt. Ja. En dat zijn zo altijd momenten dat ik dan even moet slikken van ze zijn erbij. En dat vind ik wel altijd mooie momenten.
Ja, en ik vond ook dat je er precies trots kon. Je kon ook wel precies trots zien. Dat was ook precies dat je dat zag. Je dacht, oh my god. Ja. Wat een schoon parcours heb ik eigenlijk. En zo trots dankbaarheid, dat was wel mooi om te zien. Wat ik vooral ook daaruit wilde vragen is, je hebt daarin gezegd, you can't be what you can't see. Wat ik een hele mooie vind, ik heb hem ook al hier en daar in de podcast laten vallen. Wie zijn jouw rolmodellen nu? Wat zijn dan, het is daaruit gekoppeld ook een beetje aan de podcast, maar wie zijn mensen dat je nu ziet en je denkt, dat helpt me, dat kan ik modelleren. Wie zijn de mensen waar je nu naar opkijkt?
Ja. Ik denk dat ik dat onbewust doe, dat ik nu echt wel heel hard kijk naar vrouwelijke rolmodellen. Misschien omdat ik daar zelf nu een beetje ben ingeduwd en dat ik dat zelf probeer te zijn, ook voor jonge meisjes, maar ook voor jongens. En nu kijk ik zelf ook, denk met een andere bril naar vrouwen die aan het ondernemen zijn. En Connie van den Driessen, dan denk ik, wat voor een parcours heeft die afgelegd. Ja. Daar wil ik meer over weten. Daar ben ik in geïnteresseerd. Ja. Soms ook vrouwelijke politica, van hoe doen die dat? Hè? Er zijn de Finse premier, hoe dat zij in het nieuws komt. Komt dat nu toch? Waarom kijken wij anders naar vrouwen in leidinggevende functies? Er zijn er zowel nog, allee, waar ik nu wat bewuster gewoon naar kijk. Allee, onbewust en bewust, denk ik. Dat ik word aangetrokken door die vrouwelijke rolmodellen te willen zien. Omdat we zo lang in een ander patroon hebben gedacht. Mm. En ik wil dat ook wel openbreken, precies voor mezelf ook, maar ook voor anderen. Mm. En ik denk dat dat nu vooral mijn rolmodellen zijn.
Ja. Vrouwelijke leidersfiguur, mag ik het dan zo noemen?
Ja.
Binnenlands, buitenlands?
Allebei.
Ja. Voornamelijk ondernemers?
Ja, want dat vind ik toch wel ook heel moedige en dappere vrouwen. Hè? En die toch nog moeten opbotsen... Ja, toch tegen nog veel meer vooroordelen, zou ik durven zeggen. Al zeker in de ondernemerswereld, denk dat het niet simpel is, hoor. Als vrouw, om daar te staan. Ondertussen heb ik nu ook wel in contact gekomen met heel wat succesvolle vrouwen. En ik vind het altijd heel interessant dat zij hun ervaringen delen. Ja. En dat je ook nog denkt van... Wow, ik dacht dat we al verder stonden. En tegelijkertijd, als je bekijkt, ja, als geschiedenis, hé, in de laatste 50 jaar is er enorm veel veranderd. Dus heeft dat misschien ook tijd nodig. En ik wil daar meer aan bouwen. En dan word ik direct enthousiast. En dan, dan zit er vuur in mij, dat is waar.
Oké, en dat brengt ons dan direct bij wat ik je ook nog wilde vragen. Wat zijn jouw doelen dan 2023 en de komende 5 jaar? Zo? Wat zou je nog willen verwezenlijken?
Ja, op één vlak, ik zit zo op twee sporen. Hè. En soms is dat ook niet slecht, denk ik dan. Het basketbalgedeelte, denk dat ik daar nu mijn eerste stappen in heb gezet. Als assistant coach in die WNBA, dat is de beste competitie. Dat is eigenlijk leuk om daar weer deel van uit te maken. Je voelt dat die ook nog heel hard gaat groeien. En om daar dan weer deel van uit te maken, is tof. En ik voel dat ik daar ook nog veel kan leren. En ja, wie weet, een gezonde ambitie te hebben om, waarom niet, hè, de eerste Europese vrouwelijke hoofdcoach daar te worden. Dat zit zo wel wat in mijn hoofd. Okay. Ik durf dat ook wel uitspreken.
Ik ging het juist zeggen, het is concreet en uitgesproken.
Ja, het is uitgesproken, ik heb er geen tijdsdatum op gezet. Ja. Daar wil ik niet die tijdsdruk voelen. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het juist heel tof, omdat het een zomerseizoen is. Dus van bijna een half jaar, 5 maanden, dat ik ook nog 7 maanden iets anders kan doen.
Ja.
Omdat anders ook wel echt een enge wereld is. En ik heb nu ook het gevoel van, het doet mij deugd om mijn horizon te verruimen, te verbreden. Om juist in contact te komen met andere mensen dan louter en alleen de basketbalwereld. En daar zou ik toch ook wel graag nog wat dingen willen doen. Dat is iets minder concreet.
Ja.
Hoe dat ik het nu doe, ik heb mijn boek uitgebracht, daar ben ik trots op. Ik geef heel wat keynotes aan bedrijven. Af en toe al wat workshops. Dat is al een klein beetje meer uitdagender. Omdat dat al wat meer uit mijn comfortzone is. Maar daar zou ik misschien nog wel wat verder op willen bouwen. En in mijn ultieme droom zou ik dat willen koppelen om toch een soort platform ook te creëren voor atleten. En eigenlijk ondernemers om die wat beter, om dichter bij elkaar samen te brengen. Om de atleet... Die heeft verschillende fases van zijn carrière, maar eigenlijk in een werkleven, in een professioneel leven ook. Alleen is het allemaal wat korter op één. En ik zit nu in mijn hoofd om die toch dichter bij elkaar samen te brengen.
Mm-hmm.
Door bijvoorbeeld stageplekjes te kunnen aanbieden aan een atleet die nog bezig is. Om die dan daarna makkelijker in de arbeidsmarkt te brengen.
Ja.
Om die te doen inzien, de atleet dan, dat hij eigenlijk ook al andere skills aan het ontwikkelen is dan enkel zijn sportvaardigheden. En voor de bedrijven of de ondernemers te doen inzien van, eigenlijk die atleten, die hebben wel iets anders dan een gewone werknemer. We kunnen die snel wat de hardere skills aanleren.
Mm.
Maar die brengt ons ook misschien wat meer veerkracht in ons bedrijf. Ja. Die brengt wat meer diversiteit in ons bedrijf.
Mm.
Want die komen van andere achtergronden en zo verder. Dus om die werelden wat samen te brengen. Dus dat zit zo wat te broeden in mijn hoofd, maar dat is nog niet concreet genoeg.
Mooi, ja. Als je zegt dat het tweede pad van ondernemerschap is nog minder concreet, heeft dat dan ook te maken met zo, you can't be what you can't see, en dat je nog niet veel andere mensen binnen jouw dingen... die stappen ziet zetten misschien?
Ja, dat is een hele goede vraag. Waarschijnlijk wel. Dat is een beetje een zoektocht ook weer. En het is het hele traditionele patroon. Als je professioneel atleet bent geweest, ofwel word je coach daarna, of je hebt niks meer te maken. Maar er zijn zo precies niet zo heel veel andere voorbeelden. Er zijn er een paar. Hè. Heidi Rakels is een ongelooflijk onderneemster geworden. Mm-hmm. Hij heeft haar bedrijf ondertussen verkocht. Dus er zijn er wel. Je moet er een beetje op zoek naar gaan. Van aan wie kan je spiegelen of zo. Yeah. En om dat allemaal zo nog wel zichtbaarder misschien te maken, daar ligt er misschien wel een opportuniteit in voor mij.
Ja, want het is mooi als ik je vraag, heb je die twee sporen? Basketbal is heel snel, knal-knal.
Ja.
Omdat dat parcours redelijk voor de hand ligt.
Ja, inderdaad,
dus het is eigenlijk
klopt.
Maar, terwijl daar zitten weer wat meer de pioniersrol.
Ja, een beetje zoeken en ook zoeken waar de markt klaar voor is. Ook, ja. Want dat maakt deel uit van de ondernemerswereld. Dat je kunt toffe dromen en ideeën hebben. Maar als er daar eigenlijk niemand op zit te wachten, dan gaat het er ook niet van komen. En dat zijn soms ook wel wat de uitdagingen, denk ik. Hè? Want je moet daar een soort businessmodel achter krijgen en zo verder. En dat zijn dingen die heel nieuw zijn, ook voor mij. Ja. En dat is zeker een zoektocht.
Ja, super. We zijn er, denk ik. Ik wil jou heel graag danken voor je tijd. Voor alles
gedaan.
Wat je ook in de wereld zet, voor jouw boek. Ik vind het een super, super, super tof boek. Aanraden voor iedereen.
Dank je wel.
Wat mag ik jou nog wensen?
Veel groei. Laat ons daarop klinken. Want ik denk dat wat jij ook doet, ik vind het ook heel tof om naar jouw inzichten te luisteren. En ik denk dat we dat samen in de wereld proberen zetten.
Ja,
om de mensen misschien wat inzichten te geven die ze misschien wel ergens al wisten, maar toch nog niet eens iemand had het nodig om hen te doen herinneren.
Ja,
van,
het is
soms eigenlijk,
door iemand anders verpakt met juist wat andere woorden op een ander moment. En dan kan
en dan
het soms binnenkomen doordat
het,
je zegt, weet je wat, ik ga dat toch wel doen.
Het verschil.
Ja.
En dat is denk ik wat ik jou misschien ook wil wensen, om nog heel veel impact te hebben. Hè. Die groei en impact, ik denk dat dat dingen zijn die mij ook heel hard interesseren.
Super, dank je wel.
Heel graag gedaan.
Dank je wel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello@wolvin.be. Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of via Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker @wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer Wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom 2 wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.